Ik was ooit, ja, hoe moet je het zeggen, een gevierd persoon in Hilversum. Een showbiz succes. Showbiz is net als politiek, een fake luchtbel die je niet eindeloos kan opblazen voordat het jezelf vernietigt. Het werd tijd om een gevaarlijke nieuwe weg in te slaan. De zoektocht naar de waarheid.
Dit is Amerika.
En ik heb alle consequenties aanvaard die je tegenkomt als je strijdt tegen het kwaad.
Robert Jensen die stelt helemaal niets voor in dit wereldje.
Te langs, we weten waar je woont en je bent een psychopaat. Er gebeurt in die YouTube-filmpjes van Robert Jensen.
Leger verzamelde informatie over Jensen.nl.
Extreme ideeën begon te uiten.
Sociale media deelt hij filmpjes van een beruchte Nederlandse presentator die zogezegd schokkende onthullingen doet over de invloed van links op ons onderwijs.
Ik heb alles opgegeven.
Robert Jensen verkoopt appartementen in Amsterdam. Met bijna miljoen euro verlies.
En gegeven.
Waar de overheden in landen voor staan, is in eerste instantie vrijheid garanderen voor je mensen. Dit is van ons afgepakt. En we worden tegen elkaar uitgespeeld.
Maar als je door een hel gaat, moet je sneller lopen. En dat doe ik. Ik stop niet. Nooit. En met mij velen. Zoals jij.
Robert, jij verricht zulke goed werk. Ik ben trots op je. Ik ben trots op je. En aan de hand van wat jij doet, doen wij dit.
Je bent mijn held, vriend.
De strijder voor zijn vrijheid en zijn rechten. Al 6 jaar lang onafhankelijk. Dankzij jullie. Welkom. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
Als je aan zo'n show begint als vandaag, dan word je wakker en dan ga je bent er al dagen mee bezig. Van, je kijkt naar nieuws, je kijkt naar wat er gebeurt in de wereld. Dan had ik vanochtend zo'n moment dat ik denk van, ik lees weer die idioot van een Trump met zijn Groenland, met al zijn gedoe, met zijn dit, met zijn dat, al die fake. Waarom zijn de Epstein-files nog niet bekend? Waarom is dit, weet je gewoon weer de volgende leugen in het theater van het leven. En ik zie dat dan weer en zus dan weer. En dan denk ik, het leven is zo mooi, het leven is zo geweldig als je dit doorprikt. En dan dacht ik van, ik heb helemaal geen zin weer vandaag om zo'n om het weer uit te leggen hoe het allemaal in elkaar steekt. En dat vind ik niet erg om te doen. Ik zie het ook als mijn taak, ik zie het ook als mijn werk. En ik weet heel veel van jullie waarderen dat ik dat doe. Maar dan dacht ik van, nee, weet je wat ik vandaag gewoon wil doen? Ik wil gewoon een gesprek hebben met een leuk iemand. En dat heb ik geregeld. Iemand waar ik Die ik nog niet zo lang ken, wel van naam natuurlijk. En nooit verwacht had dat ik deze persoon zo persoonlijk zo leuk zou vinden. En ik zeg altijd, ik sprak hem vorige week. Ik zei tegen hem weer van, ja, het is dat ik geen nieuwe vrienden wil hebben. Maar anders was jij echt een nieuwe vriend van mij geweest. En die spreek ik vandaag. En dat vind ik namelijk, waarom hij een goede vriend van mij zou zijn. En ook is, maar kijk. Op een gegeven moment kom je een fase in je leven. Wat zijn vrienden? Ja, je hebt een paar mensen die je kent uit het hele verleden. Maar goed, de meeste heb je hopelijk eruit getiefd. Want het zijn natuurlijk helemaal saaie mensen geworden. En de meelopers en dat soort dingen. Je ontmoet op je weg in je leven een aantal hele bijzondere mensen. En daar blijf je heel erg aan hangen. En daar ben je zeg maar heel dankbaar voor. En daar zorg je goed voor. En die blijven ook bij je. En er zijn mensen die je ook later tegenkomt. Maar dat zijn ook een soort van soulmates. Of mensen die er dezelfde manier in staan. Die hoef je niet altijd te zien, hoef je niet altijd te bespreken. Maar het is gewoon goed. En ik denk dat dit zo iemand is. Maar misschien heeft hij wel een hekel aan mij. Vindt hij mij een extreemrechtse wappie. Willem, hang je daar of niet?
Ja. Volgens mij is het gelukt met de verbinding.
Het is gelukt met de verbinding. Maar je hebt de introductie gehoord. Jij...
Zeker.
We hebben elkaar recentelijk...
Ik voel me vereerd. En het, het is wel wederzijds hoor, Robert. Ook als ik nog een vriend in mijn leven erbij zou willen hebben, wat ik dus niet wil, zou jij een van die personen zijn.
Nee, maar het was wel... wij hebben elkaar voor het eerst ontmoet tijdens die Forum Inside-uitzending... van het FVD. En het viel mij wel op wat jij over mij zei. Dat verbaasde mij een beetje, maar dat begreep ik wel. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Dat je toch een iets andere indruk had toen je mij menselijk meemaakte. Behalve natuurlijk het feit dat ik...
Absoluut.
Ja.
Absoluut. Je bent natuurlijk in jouw show heel erg naar buiten gericht. Heel erg aan het zenden. En toen ik jou meemaakte, niet alleen tijdens het gesprek, maar vooral daarna toen we met z'n allen uit eten gingen. Toen merkte ik dat je heel goed kan luisteren en heel goed kan invoelen. En die kant, die krijgen veel mensen niet te zien tijdens de show. En die kreeg ik eventjes te zien of mee te maken daar.
En dat vond je om te kotsen? Nee, dat vond je juist mooi. Vond je juist mooi natuurlijk. Nee, maar het gevoel was een beetje zijn, Willem. Ik heb zoiets met jou dat... Kijk, ik denk ook waarom ik jou heel erg waardeer. Dat ik vind jou ook een echte man. Omdat ik de Andrew Tate van deze wereld... Dat zijn waarschijnlijk, weet ik veel wat, verkapte homo's of weet ik wat allemaal. Dat maakt niet uit. Nee, maar dat maakt ook niet uit dat ze er zijn. Maar... Het ding is gewoon dat die attitude van oh, fuck the bitches, fuck the dudes, fuck the... Maar waar een echte man is voor mij iemand die gewoon, ja, weet je, sterk ook in zijn gevoel staat, maar ook een enorme kaarsrechte ruggengraat heeft. En dat heb jij, dat heb jij. Jij hebt gewoon een steel backbone. En I love that. Dat vind ik het meest te waarderen aan mannen. En voor de rest, de taal en de weet ik veel wat, de machismo en dat soort dingen, heb ik niet zoveel. Ik vind het prima, maar. Ik vind dat de definitie anno 2025 van een echte man die echt ergens voor staat en je krijgt hem niet omver. En dat ben jij.
Nou, dankjewel. Fijn dat je dat zo ziet. Want dat blijven staan, dat is ook een van de belangrijkste punten van de strategie. Het gaat er niet om dat je de ander omver gooit. Nee, het gaat erom dat je jezelf laat staan.
Ja, goeie. Goeie. En overigens ook waarom we Willem aan de lijn hebben is omdat, zoals je ziet waar hij zit op dit moment, hij is ontvoerd in Afghanistan. hij, dit is een soort van smeekbede van hem. Hij heeft nog net zijn telefoon binnen weten te smokkelen in zo'n tent. En hij staat op dit moment onder vuur. En Willem, wat wil jij graag nog tegen onze landsgenoten zeggen? Hoe kunnen ze jou helpen daar tijdens die door de Taliban?
Ja, het is wel grappig dat je bijna goed zit. Het is inderdaad een tent van Pakistaanse makelaardij.
Nou, dat verbaast me niks. Ja, dus je zit in de tent.
Ik zit in de tent en het is bijna een buurland van Afghanistan. Ik zit in Portugal.
Oké. Oké, heel goed Willem. Hey, waar ik het gewoon met je over wil hebben, over alle dingen die spelen in de wereld. Maar ook natuurlijk over al die rechtszaken waar jij in zit. En ik kan het niet meer bijhouden hoeveel er nog spelen. Maar laten we eens beginnen met die eerste, toen we elkaar vorige week spraken bij dat David Icke event. Toen was net die dag, volgens mij was het een hele heftige dag voor je geweest. Maar je bent toch schuldig bevonden weer voor opruiing. Maar wat heb je nu weer opgeruid? Nou, laten we het er zo even serieus over hebben. Maar wat is deze zaak? Wat was deze zaak? Je bent schuldig voor... Wat heb je gezegd?
Dit is nog steeds dezelfde zaak, alleen dan in hoger beroep. Wat ik heb gezegd, dat is weer heel anders dan wat het OM heeft gezegd dat ik heb gezegd. Dus dat maakt het een hele surrealistische zaak. Maar hetgeen dat ik heb geuit ging eigenlijk over groepsimmuniteit. En dat ik mensen opriep om voor zoveel mogelijk infecties te zorgen. Nou, volgens de OM en nu dus ook volgens het Hof is dat strafbaar. En daar hebben ze lang over nagedacht van hoe kunnen we hier nou iets strafbaars in zien. Doordat het aan zou zetten tot het overtreden van de maatregelen die vast zijn gelegd tijdens corona in de wet publieke gezondheid. En ja, je moet daar een aantal gedachtensprongen voor maken. Het is ook niet helemaal goed opgeschreven door de mensen in zwarte jurken. Maar dat moeten we ze maar vergeven, want het zijn natuurlijk geen professionals. Hè. Ze zijn ten eerste clown en daarbij doen ze dat in de juristiek.
Ja, oké. Okay, ga verder. Vertel het hele verhaal.
Ja, nou, zij verwijzen dan naar artikel 68 bis van de WPG. Hmm. En daar staat dan helemaal geen overtreding in. Maar die verwijst weer door naar andere overtredingen. Zoals het je niet aan de anderhalve meter houden of het weigeren een mondkapje te dragen. Dus he, ondanks dat het juridisch er niet goed staat, ga ik er even vanuit dat ze dat bedoelen. Dat mijn opmerking aanzette dat mensen geen mondkapje meer zouden dragen of zich niet aan de anderhalve meter zouden houden. Alleen, tijdens de zitting had ik ook al verteld van, ja, maar wacht even, let op, die coronafeestjes, want iedereen snapt dat het daarover ging, die vinden wel plaats achter de voordeur. En daar golden die maatregelen niet. Dus het wordt een hilarische zitting. Ik ben in cassatie gegaan. Dus nu ligt het voor bij de Hoge Raad. En mag ik nog een ronde? Dus eigenlijk ben ik ook wel een beetje dankbaar dat ze snappen dat dit een cadeautje voor mij is. Want nu kan ik nog een keer bepleiten welke criminele activiteiten het OM allemaal ontplooit en op welke manier het Hof daar zich medeplichtig aan heeft gemaakt. Maar vooral, wat ik het leukste vind, is dat nu de Hoge Raad moet gaan uitleggen of het dragen van een mondkapje infecties voorkomt.
Oh.
Of de anderhalve meter de infectie voorkomt.
Ik heb nog wel een dossiertje van bewijsmateriaal dat mondkapjes, dat niks toevoegt. Ligt al sinds 2020 dicht dat hier. Oh.
Ja. Ja, dus het is een blessing in disguise.
Ja, 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 natuurlijk. Ja, ja, ja. Het is te kinderachtig voor woorden. Ik vind het verwerpelijk. Er is één thema wat mij bezighoudt de afgelopen weken, Willem. En daar moeten we het ook over hebben. Is gewoon van, weet je, het is echt dit. Waarom accepteren we dit allemaal?
Dat is de grote vraag. Ik heb net een column geschreven voor onze nieuwsbrief. En die gaat daar ook over. Het zijn obstakels. En als je kijkt naar de tirannie die over ons is uitgeworpen. Wow. Dat is toch een andere vorm dan in de middeleeuwen onder het feodalisme of tijdens de oorlog. Het is veel minder fysiek, maar het is veel meer psychologisch. Hmm. Het is een soort constant bewerken totdat je jezelf onderwerpt. Hmm. Het gaat niet over dat je onderworpen wordt. Nee, je moet ook nog eens jezelf onderwerpen. Hmm. Van, ik ga om te deugen, om erbij te horen, om het beste mens te zijn dat ik kan zijn, me houden aan allerlei maatregelen waarvan iedereen weet dat ze natuurlijk niks met gezondheid te maken hebben en alles met onderhorigheid.
En ja, ja, absoluut. Maar wat dacht je van al die belachelijke belastingen tegenwoordig? Hoeveel geld moet je wel niet verdienen om nog iets over te houden? En waar gaat het naartoe? Ik zit hier ook mee. Dit zijn de twee thema's waar ik misschien de beuk erover in ga gooien. Want het slaat nergens op. Het slaat nergens op dat we met z'n allen ons blauw betalen. Iedereen, en dan gooien ze de inflatie met een gecreëerde crisis omhoog. En dan hebben we nog minder geld. En dan hebben mensen het nog zwaarder. Maar mensen blijven doorgaan. Ik begrijp het niet, Willem. Leg het me uit.
Ja, nou, ik denk dat die twee heel erg verbonden zijn. Door corona en te zien dat zeker 75% van de bevolking alles accepteert, werkelijk alles accepteert, heeft de kwaadaardige elite, die zichzelf ongetwijfeld goedaardig vindt, gezien, hey, ze zijn rijp voor het plukken. En dat plukken, dat gebeurt nu. Alles wordt werkelijk van ons afgepakt. Onder het mom van oorlog, van gezondheid, van inflatie. You name it. Het doet er niet meer toe. Ze kunnen elk onderwerp een onderwerp voor belasting maken. Want elke oplossing ligt namelijk in het individuele offer dat de burger moet brengen. En dat offer dat is niet toevallig. Heeft dat altijd een component van nog meer belasting betalen in zich. Dus dit is een totale rooftocht.
Ja. Iedereen wordt leeggeroofd. Iedereen. En zelfs mensen die 100 miljoen hebben of 300 miljoen... en die denken het allemaal zo goed gedaan... je gaat alles kwijtraken. Je verliest alles. En de enige die nog geld over zullen houden... is niet de 1%, het is de 0,001% van de wereld... die ook tijdens de Kiona-tijd hun vermogen is gestegen met... wat was het ook alweer? Het is niet normaal. Weet je, iedereen is erop achteruit gegaan, behalve die 0,001%. En bijvoorbeeld linkse mensen, die focussen zich altijd op... wat zij denken dat miljonairs zijn. Weet je wel? Maar die kijken nooit naar echt de grote manipulators, de manipulatieve krachten van die mensen die daar zitten. En dat is wat we allemaal gemeen hebben. We hebben allemaal dezelfde vijand. En het is allemaal opgekocht. Maar waarom accepteren? Hoe erg moet het worden, Willem, voordat mensen dit gaan zien?
Ja, ik ben bang dat het nog een paar stappen erger moet worden. Ik heb weinig hoop op Nederland. En niet omdat Nederlanders nou exceptioneel laf zijn. Want dat kunnen we bij meerdere volkeren zien. Hè, dat er weinig animo is voor opstand. Maar we hebben het nog te goed. Als je naar Duitsland kijkt, daar verwacht ik eerder een echte opstand. Omdat dat daar veel harder verpaupert en verloedert. Die deindustrialisatie die is voelbaar en zichtbaar in Duitsland.
Ja.
En ik denk dat we daar eerst naartoe moeten. Mensen moeten echt eerst snappen van... Hey, alles is mij afgenomen, ik heb niks meer. Ja, nu is er ook niks meer te verliezen, nu durf ik wel.
Maar dat is interessant en dat geloof ik ook. Duitsland, dat is natuurlijk een enorme kracht. En daarom worden die mensen ook zo onderdrukt door dat schuldgevoel over de Tweede Wereldoorlog. Hè? Dat ze niet zich uitspreken en dat soort dingen. Dat is ook weer die psychologische oorlogsvoering die tegen ons allemaal gevoerd wordt. Maar ik denk dan soms wel eens, mensen zeggen, kijk nou hoe goed we het nog hebben in Nederland. Maar wat is er nou zo ontzettend goed aan hoe Nederlanders het hebben? Wat is nou zo ontzettend goed?
Nou ja, als je kijkt naar de fysieke welvaart, dan is het inderdaad best goed. Als je door Nederland rijdt, is alles netjes. Als je dan de grens overgaat naar België, dan zie je direct dat het toch een stuk minder verzorgd is. Maar dan kom je op de vraag van, ja, maar wat is nou de kwaliteit van het leven? Is dat alles netjes is? Is dat alles geregeld is? Of is dat je daar heel veel vrijheid hebt en zelf keuzes mag maken? En gaat het over een ordentelijk landschap of gaat het juist over een woestenij? Ik zit hier in Portugal, in de bergen en in de bossen, wat heel erg tegenovergesteld van het Nederlands landschap is. Ja, en het is maar wat je waardeert in het leven, of je daar dan welzijn of welvaart uithaalt. Hè? Wat je in Nederland ziet, is dat er een soort eenheidsworst wordt gedefinieerd. En die gaat niet over de vrijheid of vrijheid van handelen. Nee, die gaat over consumeren. Er is één pakket samengesteld voor elke gemiddelde Nederlander. En zolang die dat pakket opeet en daar tevreden mee is, dan zijn wij het gelukkigste volk ter wereld. Want we zijn weer een plekje gestegen op de ranglijst. Hè? We beginnen Finland in te halen.
Ja, maar ik geloof dat allemaal niet, die onderzoeken. Maar goed, in ieder geval, het is gewoon de zak chips op zaterdagavond op de bank is goed genoeg. Zolang we dat maar hebben, dan gaat het goed.
Ja, helaas wel. En dat is een gebrek aan zingeving. Dat mensen dus eigenlijk helemaal niet meer een gevoel hebben waarom ze hier zijn. Alleen maar het hedonistische van, nou ja, zolang ik plezier kan maken binnen de kaders aangegeven door de overheid, dan doe ik het goed.
Maar dit is niet de oorspronkelijke Nederlander. De Nederlander is een avontuurlijker iemand. En iemand met veel meer passie. En weet dat het een klein land is onder het zeeniveau. Dus je moet er naar buiten kijken. Je moet er wat van maken. En dat soort dingen. En Nederlander die pikt nooit. Een van de dingen wat echt altijd zo was, is dat een Nederlander is moeilijk aan te sturen. Weet je, die Amerikaanse bedrijven die werken altijd. De CEO bepaalt alles, is God. Nou. En dan nemen ze Nederlands bedrijven over. En dan was het altijd zo van, hé, we krijgen die gasten niet onder controle. Want die doen gewoon wat ze zelf willen. Ja, wij gaan niet luisteren naar zo'n idioot uit Amerika. Wij doen ons eigen ding. Maar ik vind dat dat zo, heb ik in mijn leven zien verdwijnen, als het ware. Dat de Nederlander accepteert alles maar. En gaat mee. En dat natuurlijk met tijdens Kiona, maar dat is natuurlijk de hele wereld. Het was zo makkelijk. Het is zo makkelijk te manipuleren. En dat, herken je je daarin?
Absoluut. Ik ben teleurgesteld in de mensheid. En in de Nederlander dan in het bijzonder. Want daar zijn we toch het meeste bezig geweest. Kijk, die eigen gereidheid, die handelsgeest, dat eigenwijs zijn. Je eigen lijn trekken of je eigen plan maken. Dat is iets waarvan we dachten dat het een volkskaraktertrek is. Dat blijkt toch veel minder het volkskaraktertrek te zijn dan een bovengemiddeld hoeveelheid individuen aanwezig in zo'n volk die exceptioneel zijn, die het verschil maken. En wat we nu zien is dat door de enorme het totalitaire optreden van de staat, dat heel veel van die vrije denkers die het verschil maken, dat 5 jaar lang hebben geprobeerd en ook zoiets hebben, inclusief mijzelf. Nou ja, maar moet ik dan dat stukje land gaan bevechten en verdedigen, terwijl het vrije denken juist niet gebonden is aan een stukje land? Dus ik ga gewoon mijn leven leiden, ongeacht waar dat stukje, wat we Nederland noemen, dan naartoe gaat.
Ja, ik kwam iemand op het op dat event van Ike tegen en Die zei, woon je nog in Nederland? Ik zeg, ik ben nog in Nederland ingewonnen, dit. Maar ik, waar ik ook ben, ik leef in Jens Takistan. Weet je, ik ben gewoon waar ik ben. Ik ben waar ik ben. En als het daar beter is, in onze situatie, is het dat. Maar natuurlijk heb je die Nederlandse roots, heb je gewoon. Dat is gewoon, dus daar vind je ook de meeste herkenning. En maar daarom, ik denk dat helemaal klopt wat je zegt, maar ik verbaas me. Ik ben, zoals ik al 100.000 keer zei, ik ben nooit natuurlijk bang geweest voor dat virus, want ik wist wat ze probeerden te doen. Maar ik was zo verrast door de reactie van mensen erop. En hoe makkelijk het is om mensen zo te bespelen. En waar vind ik het toch het meest teleurstellende, dat de Nederlander zo meegaand, meeloperig geworden is. En dat is, wat dat, ik identificeer me daar niet mee, met dat. Je gaat mij niet thuis opsluiten. Ben je nou gek geworden?
Ja, ik moet zeggen, dat verbaast mij ook hooglijk. Ook vrienden die waarvan ik dacht van, dit zijn ook vrije denkers en onafhankelijke geesten, dat ook die dat wezenlijk anders ervaren en dat niet zien. Dat vind ik eigenlijk nog het meest vreemde. Hè? Eén is het gebrek aan de rechte rug of het morele kompas. Maar de andere is het gebrek aan inzicht. Het echt niet zien, en dat kan doordat ze het niet willen zien. Maar in veel gevallen is het ook nog eens onbewust. En die zegt van dat is een beetje het Rutte-fenomeen van gaaf land. Gaaf land, ja. Gaat allemaal goed. Ja, er zijn dingen, maar die kunnen we oplossen.
Ja.
En dat is wat je al in de intro zei. Daar scheiden dan de wegen. Als iemand zo'n ander wereldbeeld heeft, wat is nog het raakvlak? Moet ik die mensen nog actief proberen in mijn leven te houden? Terwijl ze daar duidelijk geen plek hebben.
Ja, gewoon eruit gooien, zeg ik. Dat is echt waar. Je moet ze er echt uitgooien. Gewoon, en je leven wordt er beter van. Maar ik kan me inderdaad, wat je zegt, het Rutte-ding van, ik kan me zo een filmpje herinneren van Bob van de Left Laser. Die confronteerde Rutte. En die echt gewoon echt hard. En, uh, en, En Rutte zei, maar heb je niet een beetje een leuk leven of zo? En hij zei, Bob zei, leuk leven? Ik kan geen woning kopen, ik heb een studieschuld, ik heb dit, ik heb dat, ik heb zus, ik heb zo. Hij maakte een opsomming en Rutte lachte het gewoon weg en die stapte achter in die Mercedes. En die deed dat er niks aan de hand was.
Ja, daar is Rutte heel goed in. Je moet hem toch nageven, hij heeft unieke kwaliteiten. Hij is de beste leugenaar die ik ooit heb gezien in mijn leven. Omdat hij het ook zo charmant doet. Ik heb het gevoel dat er geen kwaadwillendheid is. Het is echt pathologisch. Hij wil gewoon permanent liegen. En het lijkt wel of hij dat doet om mensen op hun gerust te stellen. Of gerust te stellen, op hun gemak te stellen. En bij Bob deed hij dat dus ook. En misschien is dit wel hoe hij zelf in het leven staat. Hè? Dat hij alles wat hij ooit heeft meegemaakt, wat hij niet kon verwerken of waar hij geen adequaat antwoord op had. Dus van, ja, maar dan ga ik gewoon lachen en vertel ik leugens.
Ik heb het wel eens eerder verteld, maar ik heb hem in zijn begin van zijn leiderschap van het VVD, heb ik hem in de show gehad, in mijn talkshow toen de tijd. En ik was toen de VVD wel goed gezind of zo, weet je wel. Want het was toen allemaal zo... Ik zat toen nog in het politieke denken van links-rechts, wat ik al lang niet meer heb. Maar toen heb ik een show gedaan. Ik maakte namelijk altijd grappen over hem, dat hij nog steeds bij zijn moeder woonde. En dat is natuurlijk ook apart, dat hij tot zijn 38e bij zijn moeder woonde. Maar toen hebben we de show gedaan en hij kon daar goed om lachen. En weet ik van, maar ik vond het echt een niksig iemand. Echt een lege huls. Na afloop in de kleedkamer. Kijk, ik was toen de shit, weet je wel. Ik was toen de talkshow host van Nederland. Jonge generatie, dat soort dingen. En toen kwam hij met zijn adviseur. Ze kwamen mij echt om advies vragen van wat ze zouden moeten doen. En ze zaten zo naar me te luisteren. En ik zag in Rutte dat het helemaal leeg is. Maar wat ik tegen hem zei, en dat is misschien het ergste wat ik advies... het is goed advies, maar het is misschien heel slecht dat ik dat ooit gedaan heb. Ik zei tegen hem, ik zeg, weet je, wat mensen... Er was na Pim Fortuyn die hele periode met Pim's partij en dat soort dingen. Ik zeg, mensen hebben gewoon optimisme nodig, positiviteit en een beetje lachen. Ja, zei hij, ja, een beetje lachen. Ja, je moet gewoon een beetje lachen. Ja, je hebt gelijk, je moet gewoon een beetje lachen. Dus... Ik wil niet zeggen dat ik helemaal verantwoordelijk ben daarvoor. Maar daarna zag ik hem in iedere uitzending zag ik hem alleen maar... En eigenlijk zien we dat tot op de dag van vandaag ook nog, weet je. Nu, we gaan Iran de nucleaire oorlog beginnen. Dus ja, ik ben misschien schuldig een beetje daaraan. Nee, dat wil ik niet claimen. Maar ze hingen echt aan mijn lippen. Ik heb echt een half uur, drie kwartier met ze in de kleedkamer... erover gehad. En je ziet hem het toch steeds doen. Dus je hebt gelijk.
Ja. Ja, ik denk dat... hij dus een vrucht is van onze tijd... waarin de leegte regeert. En wat ik daarmee bedoel... is het gebrek aan zingeving. Hij personificeert... de kruideniersmentaliteit, waar hij dan ook trots op is. Hè? Het visie, daarvoor moet je naar de opticien. Bekende uitspraak voor hem. Maar het laat ook zien dat hij geen idealen heeft. Linksom, rechtsom, whatever. En ik denk dat heel veel mensen dat ook ervaren. Geen moreel kompas. Niet weten waarom je in het leven bent. En denken dat het gaat om a good time. Ja, lachen.
Ja, ja. En niet de echte kracht van het leven kennen en van het bestaan. En van die connectie niet hebben. En ook als je ziet dat gemanipuleerd wordt en aangevallen wordt... dat je dan geen, om het maar zo plat te zeggen, geen ballen kan tonen. Je hebt die kracht niet, die innerlijke kracht.
Precies, want je verzet je niet. Nee. Je bent een speelbal van het lot. Ja. En hè, juist door zelfs frustratie kan een scheppende kracht zijn. Omdat je je ergens tegen verzet en je dan schrap zet, inzet. Al je faculteiten worden gebruikt om iets anders te bereiken dan dat je tot dan toe hebt bereikt. Maar ook emoties als verdriet of woede, die zijn echt essentieel om het leven ten volle te leven. Het niet erkennen. En het niet beleven van die gevoelens maakt je leven een karikatuur.
Het leven is gewoon, dat kom je zo mee, het is een paradox. Het is, zeg maar, zonder liefde geen haat. Maar haat vind ik, maar het is meer woede. Je kan soms zo kwaad zijn op iets of iemand waar je van houdt. Maar dat, uiteindelijk gaat het erom om dat te gebruiken, die krachten, die paradoxale krachten, voor iets positiefs. En waar we natuurlijk te maken hebben, we hebben te maken met het kwaad. Dat het kwaad gebruikt dat inzicht wat ze hebben. Want ze hebben geen inzicht in het licht. Maar ze hebben wel inzicht in hoe dat bij mensen werkt. Maar zij bespelen mensen om ze op of echt oppervlakkig te maken, of echt haatvol te maken. Ik weet niet of dat een woord is, hateful. Maar dat zijn ze aan het doen. En Rutte is, inderdaad, het zou kunnen dat hij denkt van, ja, als ik alles maar een beetje rustig hou, dan is dat beter voor mensen dan als ze weten hoe het echt zit. Maar ik weet eigenlijk niet of die weet hoe het echt zit. Ja, dat,
ik denk het niet.
Nee, dan stop.
Dat zou hem in de weg zitten voor wat hij nu
klopt.
Doet. Maar als je kijkt naar de architectenklasse, die dan weer één laagje boven Rutte zit. Hè? Dus dan heb je het over de big tech billionaires. Mm-hmm. Maar ook een Soros, misschien zelfs een Schwab. Hoewel ik denk dat Schwab vooral een loopjongen is, een netwerkjongen. Ik krijg sterk het gevoel, als ik naar die mensen kijk, ze hebben zo'n verstoorde emotionele communicatie. Ze zien er autistisch uit. Mm-hmm. Of dat echt autisme is, betwijfel ik. Het doet mij veel meer overkomen als iemand die geknakt is, heel vroeg in het leven, en een groot deel van zijn emoties niet meer wil beleven. En alles doet, intern, maar ook extern, om dat weg te houden. Een soort, de wereld is pas goed als die grijs is, want dan heb ik geen last meer van de kleurtinten.
Ja. Mooi gezegd. En waar ik het ook tijdens het Ike-evenement over had, de angst voor de dood van deze mensen is zo groot. Hè? En van heel veel mensen natuurlijk. Hè? Dat ze willen dat einde, willen ze gewoon. Ze willen iets proberen te regelen waardoor er geen einde aan hun leven komt. Dus ook, weet je, ik download al mijn gedachtes in AI. Dus als ik er lichamelijk niet meer ben, dan gaat dat door. En die interne struggle daarover is zo groot bij dit soort griezels.
Ja, en wat je daaraan toevoegde is de angst voor het onbekende. En ik denk dat die heel erg verbonden zijn inderdaad met elkaar. Alles wat gecontroleerd wordt is goed. En alles wat niet gecontroleerd wordt en wat niet begrepen wordt is fout. En als je de dood niet begrijpt en snapt op welke manier die bij het leven hoort, dan zou je hem dus uit alle macht gaan bestrijden. Nou, zo zit ook de moderne geneeskunde in elkaar. Het voorkomen van de dood is het hoogste dat je kan bereiken in de moderne geneeskunde. Terwijl goede artsen juist weten dat de stervensbegeleiding een essentieel onderdeel is van hun werk.
Ja.
Dus het zijn echt karikaturen van zichzelf geworden.
Ja.
Nou, ik zou er nog wat aan toe willen voegen. Toen je dat zei, dacht ik van ja, jij bent al een tijdje aan het woord. Ik wil daar niet te veel op doorgaan. Maar wat ik in deze uitzending zou willen toevoegen daaraan, is ook de angst voor de waanzin. En dat bedoel ik nog specifieker. De angst om waanzinnig te zijn of waanzinnig te worden. Wat voor mij een enorme bevrijding was, is ook om die angst los te laten. Dus niet alleen maar de angst voor het onbekende, maar de angst voor het waanzinnige. En daar zit dus ook een afgeleide angst van dat je niet voldoet of anders bent. Maar vooral dat idee dat je gek bent, maar dat je dat niet zou mogen zijn. Daarmee beperken mensen zichzelf in extreme mate. Dat is dat keurslijf wat je jezelf oplegt. En die zelfacceptatie is dus ook geen oordeel meer hebben over je eigen gedachten. Maar die gedachten en gevoelens gewoon te laten bestaan. En ik denk dat dit soort mensen, even weer in relatie tot de Zuckerbergs en de Gates, een soort OCD hebben, een obsessive compulsory disorder. Dat ze zichzelf de hele tijd in een bepaald beeld willen houden, in een bepaalde gedachtenlijn willen houden.
Ja, Ik ben blij dat je me niet onderbroken hebt die avond. Want dit voegt daadwerkelijk niks toe aan mijn fantastische punten over de angst voor de dood, Willem. Ik weet, je hebt jezelf hoog zitten. Maar vergeet nooit dat er iets hogers is dan jij. Nee, want uiteindelijk komt dat terug op hetzelfde. Dat zei ik namelijk ook. Weet je, dat als je die angst voor die dood. Als je om weet gaan. Omgangsvorm daarmee vindt, als je het begrijpt, kijk je niet meer door de wereld naar de wereld door de ogen van een ander, maar alleen maar door de ogen van jezelf. En ik denk dat jij dat ook zegt net hoor, dat een beetje dat hetzelfde is. En die oordelen die je geeft aan jezelf, dat helemaal niet de oordelen zijn en je gevoelens, die zijn niet. Van jou, ik bedoel, die zijn van de buitenkant, die komen van buitenaf. En als je dat loslaat, dan leef je inderdaad wat jij zegt. Leef je een leven van, oké, wie zegt mij dat dit niet mag of dat dit niet kan? Of weet je, tenzij je iemand kwaad doet natuurlijk, hè, tenzij je iets naars aandoet aan iemand. Maar daar hebben we het helemaal niet over. Het is gewoon inderdaad al je kanten die uniek zijn en die waarvan gezegd wordt, dat mag niet. Ja, dat moet je gewoon accepteren.
Absoluut.
Ja.
Ja, en dat maakt het zo'n bizar verhaal als je nu kijkt naar diversity en equity en het hele LHBTI-verhaal, wat ik een extreme afleiding vind. Ik zie ook wel dat het een ondermijning is van het echte unieke. He, je moet je uiten, maar dan wel volgens een van de alfabet soepletters. Terwijl, hoezo moet je daar uiten? Ik heb met Steven Eustace, die geeft les op de Delftse Universiteit, daar een heel gesprek over gehad. Daar heeft hij daarna, omdat het op Zoom vast lag en we dat hebben uitgezonden, heeft hij wel 5 functioneringsgesprekken vanuit zijn werkgever, de Universiteit Delft, gehad. Over dat ze vonden dat hij niet duidelijk genoeg had gemaakt dat hij over zichzelf vanuit zichzelf sprak en niet vanuit de Universiteit Delft. Maar wat ze hem onder andere kwalijk nemen, hij is homoseksueel. En er werd aan hem gevraagd, maar kunnen we dan niet jouw foto gebruiken voor het diversity beleid van de Universiteit Delft? En kunnen we jou niet daar als een soort mascotte gebruiken? En dat weigerde die pertinent. En hij voelde zich daar ook onheus door bejegend. Alsof hij zijn waarde of zijn uiting wordt gedefinieerd doordat hij homoseksueel is. En ja. ik heb heel wat homo's gesproken die daar precies hetzelfde over denken. Van hoe haal je het in je hoofd om mij in een denkbeeldige groep te plaatsen van LHBTI plus wat nog wat. Alleen maar omdat ik een bepaalde seksuele geaardheid heb. En precies dat laat de waanzin ervan zien. Alsof je mensen moet indelen op hun seksuele geaardheid en niet zichzelf mag laten indelen of helemaal niet indelen. En die hele stroming dus die zegt op te komen voor de meest individuele expressie die maar mogelijk is, doet precies het tegenovergestelde. Die probeert de individuele expressie af te leren.
En dat zit hem in wat ik toen ook zag. Weet je, dat ik het leven bekeek op heel veel vlakken. Hè? Op heel veel vlakken. Het is niet één ding namelijk. Het is op zoveel dingen. Weet je. Je moet jezelf geen label geven. De enige label die ik mezelf wil geven is, dat is wel het rare, dat ik een man ben. Weet je, dat label wil ik mezelf wel geven. Maar voor de rest, who cares? Whatever. Weet je, en ik geef ook andere mensen. Ik zie bijvoorbeeld ook als ik met een gekleurd iemand spreek of zo. Dan mag je doen. Ik zie geen zwart iemand. Ik zie geen Thai iemand. Ik zie geen man met een raar kapsel. Dan heb ik het over jou. Ik zie het niet. Ik zie het niet. En dat kan ik niet uitleggen.
Ja.
En ik had daar bijvoorbeeld, ik liep met David Icke toen ik hem interviewde in de Isle of Wight afgelopen zomer. we liepen terug, want David en ik kunnen... Ik heb hem één keer persoonlijk ontmoet, maar wij kunnen echt 12 uur achter elkaar met elkaar praten. Het houdt niet op, de ene onderwerp. Maar ik zei tegen David, ik heb dus echt gewoon het idee van... dat ik zie iets anders dan dat jij ziet. Ik denk dat mensen zien niet hetzelfde. Toen zei David, nou begin je weer over iets. Weet je wat? En dus toen gingen we daar weer over doorpraten, maar dat was off camera. Vind ik ook, ik deel dat zo met David, dat inzicht dat David zei ook van, weet je, de mensen denken altijd dat ze zichzelf kennen. Maar wie ben je nou eigenlijk?
Willem. Ja, maar die zoektocht die is oneindig, omdat je zelf ook verandert. Dus ja. En het niet zien van de kleur of de haarstijl, of wat dan ook, wat voor uiterlijke attributen. Ik denk dat de mens wel degelijk voorgeprogrammeerd is om te discrimineren in de pure zin van het woord, dus om onderscheid te maken. Mannetje, vrouwtje, dat is een heel fundamenteel onderscheid. Maar ook bij de stam horend of niet bij de stam horend. Jongeren of ouderen. Allemaal van dit soort dingen. Maar daarbij komt dat het ook heel logisch is, naarmate je die persoon leert kennen en meer spreekt, zijn die uiterlijke kenmerken steeds minder belangrijk. En ik denk dat dus waar jij het over hebt, is dat vermogen om te luisteren en in te voelen. Dat jij die stap heel snel maakt. Dat mensen die dat niet kunnen, misschien hun hele leven lang hun buurman wel als een Turk of een neger zien. In plaats van als buurman Ali, waarmee ze zo lekker op de barbecue hebben gegeten, et cetera. En die dat nader tot elkaar komen. En het vermogen om de ander te zien buiten de externe manifestatie, maar van wat zit daar binnenin, wie is die persoon? Ja, dat die bij sommige mensen heel goed ontwikkeld is. En ik denk dat jij dat hebt en dat ook bedoelt. En dat je daarmee dus ook eigenlijk bijna niet meer kan voorstellen dat andere mensen dat niet hebben of niet kunnen. Dat zij hun hele leven alleen maar naar het uiterlijk van de buurman blijven kijken, in plaats van die persoon leren kennen.
Ja. Klopt. Want ik kijk ernaar, ik aanschouw het en ik begrijp het inderdaad echt niet. Ik zie het echt. Als ik met iemand spreek, dan zie ik. Ik zie niet eens. Ik zie hem. Ik voel een menselijke energie en that's it. Dat voel ik. En dat klinkt heel vaag en dat klinkt bijna. Maar dat is echt wat het is, Willem. Hey, maar even, laten we het even terug.
Wat ik er vooral over vind, is dat het bij mij in ieder geval een gevoel van mededogen en misschien zelfs wel medelijden voor de mensen opwekt die dat dus helemaal niet kunnen. Die helemaal geen connectie kunnen maken met de medemens. Hmm. Hoe alleen en eenzaam zijn deze mensen? Daar krijg je toch, dat breekt je hart toch van?
Ja, ik weet het wel, want omdat ik kan me nog herinneren, voordat ik dit zag, weet ik nog hoe ik me voelde. Verschrikkelijk. Echt afgrijzelijk. Er klopte iets niet. En op het diepste zielsniveau, het menselijk niveau, er klopte echt iets niet. En ik denk, weet je, dat is iets wat mij bezighoudt, wat ik al tegen je zei. Waarom laten we ons dit allemaal aandoen? Maar waarom doen we het elkaar ook aan? Dat is natuurlijk iets wat jij mee te maken hebt, heel veel. Met je rechtszaak en dat soort dingen. En waarom ik jou ook als echt waardeer. Omdat, laten we daar nu eens even over hebben, over die rechtszaak ook. Ik weet niet of je dat nou zei in die film, of op het podium, of toen we elkaar even spraken achter de schermen. Maar weet je, de vuiligheid die ons wordt aangedaan. Weet je, jij wordt bespioneerd, ik word bespioneerd. Het is, waarom doen mensen dit? Waarom doen mensen dit? Jij en ik zijn echt zo vredelievend en we hebben echt helemaal niks kwaad voor met de mensheid en dat soort dingen. En ze maken ons het leven zo moeilijk, maar voor iedereen. Hè? En, dus, en er zijn echt mensen die je aan de telefoon hebt. Of het nou een bank is of wat dan ook. En die benaderen je zo onmenselijk. En dan verschuilen ze zich achter een systeem. En dan denk ik, waarom doe je mij dit aan? Waarom? En hetzelfde met jou, met al die rechtszaken. Waarom doen mensen, waarom word jij opgepakt op straat? Waarom staat zo'n clown in zo'n pak met een zogenaamde macht achter zich? Waarom pakken ze je op voor echt waar ze niet achter staan? Waarom doen we het elkaar aan? Waarom, Willem?
Ja, nou, het antwoord is heel voor de hand liggend. Angst. Angst voor het onbekende weer. Ja. En ik wil daar nog specifieker op ingaan. Tjeerd Andringa, dus die hoogleraar die in Groningen weg moest omdat hij complottheorieën zou onderwijzen. In het echt onderwijst hij cognitie. Dan heeft hij een heel mooi model ontwikkeld waarbij hij laat zien op basis van denkniveaus over in-group en out-group thinking. En die in-group, als die zich niet heeft ontwikkeld tot een bepaald niveau, zal nieuwe informatie niet alleen afwijzen, maar bestrijden, omdat die informatie een bedreiging is voor de veiligheid die zij ervaren van de in-group. En dit is waarom er zo overdreven veel moeite wordt gedaan. Wij zijn de bedreiging voor hun veiligheid. Niet alleen de fysieke veiligheid, dat zo extrapoleren ze het of zo marken ze het, van dat wij een bedreiging zouden zijn in de fysieke veiligheid als een soort pseudoterrorist. Nee, het gaat eigenlijk over die interne veiligheid. Als jullie gelijk hebben, ja, maar dan stort mijn wereldbeeld in. En ik wil mijn oude buurjongen daarbij aanhalen. Roelf Jan Duin, die heeft een keer een stuk over ons tweeën geschreven, inclusief Lange Frans. Een stuk dat in de krant stond bij het Parool, volgens mij in oktober 2020. En daarin was hij natuurlijk niet heel positief over ons. Maar in een eerder gesprek dat ik ooit met hem had, zei hij, Willem, we vinden het fantastisch wat je doet. En dat ging nog over dat ik had gekozen van wetenschap naar dansen te gaan. We vinden het fantastisch wat je doet, maar we hopen wel dat je faalt. En ik verbaas van, hoezo zou je dat überhaupt willen? Hopen dat ik faal, maar vreemder is dat het tegenstrijdig is. Als je het bewondert, maar wel wil dat ik faal. Hoe bedoel je dat? En toen zei hij iets wat me echt bijbleef. Ja, want als jij faalt, dan heb je mij niet het gevoel gegeven dat ik verkeerd heb gekozen door aan de veilige kant te blijven.
Ja. Wauw.
En dat is ook een deel van de afgunst die wij ontvangen, doordat we ons hebben overgegeven aan de uniekheid, de exceptionaliteit. Ja. Niet dat jij of ik nou superhelden zijn, maar we hebben niet tegengehouden dat we anders zijn dan anderen.
Ja.
En niet alleen niet tegenhoudt, maar omarmt. Van oké, ik wil vooral mezelf zijn. Dat vind ik een prachtige uitspraak van Salvador Dali. Die het had over, op mijn vijfde wilde ik president zijn. Op mijn zesde een koning. En op mijn zevende, toen wist ik het, toen wilde ik alleen nog maar Salvador Dali zijn. En dat vind ik zo'n mooie uitspraak. Want daarmee laat je zien dat als je jezelf omarmt, je de beste zelf wordt die mogelijk is.
Ja, klopt. En wat een tegengas krijg je dan, hè? Dat is niet te geloven. Dat is niet te geloven, de tegengas. En jij hebt dus nu deze rechtszaak. Maar misschien zei je dat op het... Dat wil ik nog even afmaken, die ook in dat podium. Van dat je het eigenlijk... Je hebt het helemaal omarmd. En je vindt het eigenlijk gewoon leuk. Want de meeste mensen zijn ook bang voor rechtszaken en dat soort dingen, of gevangenisstraffen. Maar jij hebt zoiets van, joh, ik ga daar zitten in dat theater en ik weet wel wat mijn doel is, maar ik vind het gewoon leuk. Ik vind het nu gewoon leuk geworden.
En want ik sprak jij, je had zo'n hele dag achter de rug. Je was schuldig bevonden voor opruiing van bullshit. En je zat nog steeds te lachen. En je zegt, nou, ik ga in de cassatie. Maar en je had een hele lange dag, volgens mij was die dag. Maar jij vindt het gewoon leuk. En daarom ben ik... Ja. Maar je legt dat uit, waarom je dat gewoon leuk vindt.
Ja, er zitten een paar aspecten aan van het debat. Want dat is de enige plek waar ik aan het woord word gelaten. Hè. Dus laatst zat ik bij Blackbox. Yeah. En dat is dan de alternatieve media. Maar er kwam iemand aan tafel zitten van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Thomas Grunning. Mm. Maar die had als eis dat als ik werd uitgenodigd, dat we dan in ieder geval niet samen aan tafel zouden plaatsnemen. Oh. Zodat er geen moment was op beeld waar we elkaar zouden aanspreken. En dat laat zien de waanzin van de griezels. Dat ze alles doen om dat debat te voorkomen. Om dat opgebouwde beeld van de crimineel Willem Engel te verstoren. Door hem aan het woord te laten. En dat brengt me ook tot het volgende. Dat het gaat niet om Jensen. Het gaat niet om Willem Engel, nee, het gaat om het beeld dat ze hebben gemaakt van Jens. Of het beeld dat ze hebben gemaakt van Willem Engel. Dat is de boeman. Ja. En de boeman moet bestreden worden.
Ja.
Is het daarmee persoonlijk? Ja, eigenlijk niet. Want het gaat niet over jou of mij. Het gaat over een fictief persoon. Hm. En in die rechtszaal kan je dat dus verbreken. Ik nodig mensen aan om die zitting nog een keer te bekijken. Dus niet alleen het vonnis. Dat is ook grappig hoor. Als je die zwarte jurken wezenloze dingen ziet roepen. Maar vooral die behandeling. En dan aan het eind. Dus in het begin is die advocaat-generaal nog vrij vijandig tegen me. Want die heeft zichzelf een soort opgepept dat hij het op gaat nemen tegen een zware crimineel. En aan het eind, dan is hij al bijna ontdooid. En dan begint hij met allemaal van, ja, maar je hebt het toch ook helemaal niet nodig. En je kan je zo goed intellectueel uiten. En ja, ik vind eigenlijk dat voor die demonstratietweets kan ik me goed voorstellen dat de rechtbank of het hof daar misschien dan wel schuldig, maar dan geen straf meer voor geeft. Het was bijna een verschil van dag en nacht. En nee, kijk, dit is mooi. En wat ik nog grappiger vond, is dat die advocaat-generaal niet aanwezig was bij het uitspreken van het vonnis. Hmm. Ik denk, maar misschien ben ik dan te hoopvol,
ik ken je.
Dat hij het moreel niet aankon en dat ik hem heb bereikt.
Nou, maar één ding weet ik.
Dit soort dingen, daarom vind ik het ook leuk.
Eén ding weet ik wel zeker. Weet je, mensen weten het wel. Dat vind ik ook zo raar. Dat is heel diep psychologisch. Mensen weten dat het niet klopt. En toch in die... Weet je, zoals ik het tegenwoordig... Ik probeer het altijd bij... Ik ga dan een beetje boven de target en dan heel veel van... sorry, mijn excuses, luisteraars en kijkers van de Jensen Show. Die vinden dat ook te ver gaan. Maar we leven in een... Mensen leven in een hallucinatie. En wat is een hallucinatie? Je denkt dat iets echt is, terwijl het niet echt is. Wat maakt het echt? Dat is de perceptie van de hallucinatie. De perceptie van mensen is dat de hallucinatie echt is. Waardoor mensen niet het licht zien wat daarachter ligt. En de potentie en alles, het mooie. Maar die hallucinatie die wordt natuurlijk door kwade krachten gevormd. En zo probeer ik dat uit te leggen. Want je probeert iedere keer het beste uit te leggen van hoe dat is. Maar mensen weten op heel diep niveau dat het niet klopt waar ze wel in geloven.
Ja, en mensen zijn wonderlijke dieren dat ze alles kunnen compartimentaliseren.
Ja.
En dat, dus ook al weten ze dat het niet klopt, op het moment dat ze in functie zijn, dan kunnen ze toch die orders opvolgen.
Ja.
En voor een mens die moreel helemaal in verbinding is, is dat onmogelijk. Ja. Nee, iets wat fout is, kan je niet volgen. Maar iemand die dus niet in verbinding is, die gefragmenteerd is, die kan dus in een gesprek toegeven, ja, nee, dat is inderdaad fout. En die zet zijn politiepet op of doet zijn zwarte jurk aan en gaat gewoon weer verder met de misdrijven waar je net samen hebt vastgesteld, ja. Dit kan niet.
Hey, dit sluit aan. Dit, weet je nog, ik heb toen, dat is misschien wat je ook bedoelt, dat ik alleen maar zo heb zitten luisteren. Dat was toen bij het etentje na die FCD, Forum Insighting, met Thierry. En Thierry en jij gingen in discussie. Ja. En dat was, ik zat alleen maar te luisteren. En als jullie discussiëren, het schijnt vaker te gebeuren. Het is eindeloos en super frustrerend. Maar ik zat zo te luisteren en ik zat gewoon te aanschouwen van wat hier nou gebeurde. En het ging namelijk om dat jij zegt, het rechtspraak moet eerlijk zijn. Dus de waarheid moet gezien worden als de waarheid. En Thierry zei van, maar waarom moet dat? Waar staat dat? Nou, en dat is bij jou als een rode lap op een stier. Dus jij ging daar helemaal in. En ik zat er zo te kijken. En ik weet je, en Thierry zat maar te verdedigen van, nee, waar staat dat dan? Dat het eerlijk moet zijn? Wat is dat dan? Wacht heel even. En toen uiteindelijk na de 17e fles wijn, toen kwam ik ertussen en ik zeg van, want ik sta helemaal aan jouw kant natuurlijk. Kijk, de waarheid is de waarheid. Gerechtigheid is gerechtigheid, weet je wel? Dat is gewoon, moet het zo zijn. Maar toen zei ik zeg, het geschil dat jullie tussen beiden hebben, is dat je kan op moreel niveau wel gelijk hebben, maar in de praktijk zie je toch dat het tegenovergestelde heel vaak gebeurt. Dus dan is het dus niet zo. En toen zei Thierry, die ging naar pissen, hij zegt, Jensen, dit is waarom jij briljant bent. Want dit is inderdaad het ding. Dit is inderdaad de crux. En ik moet je heel erg zeggen, ik vind dat jij gelijk hebt in die discussie, maar Thierry heeft ook gelijk. Want Thierry ziet, weet je, wat hij aantoont is inderdaad gewoon, het is, er is, de uitspraken zijn zo vaak niet rechtvaardig. Dus hij heeft gelijk, net zoals dat jij gelijk hebt, hè? Jij hebt gelijk ook dat het rechtvaardig moet zijn. Maar als je in de praktijk ziet gebeuren, dus dan kan het gewoon toch wel. Begrijp je het nog, denk ik niet.
Absoluut. Ja. En nee, ik begrijp het heel goed. En het is, je bekijkt een fenomeen en de ene, mijn kant, bekijkt het vanuit het ideaal. Ja. Waarom is het fenomeen in het leven geroepen? Om het ideaal te benaderen. En Thierry, en daarom noem ik me ook een rechts, niet een rechtspositivist, maar een rechtsnihilist.
Ja.
Die bekijkt het fenomeen en zegt, ja, de rechtspraak is verrot. Dat is een gegeven. Het is corrupt. Dus je gooit er een stuiver in en soms komt er niks uit en soms komt er een dubbeltje uit. Het is een soort gokkast. Ja, dat is de rechtspraak. Hoezo heb je het over idealen? Hoezo heb je het over waarheid en rechtvaardigheid? Dit is de rechtspraak. Daar kan je niks anders van verwachten. En dat erbij neerleggen dat de rechtspraak inherent corrupt is, dat vind ik heel moeilijk, omdat ik hou van het systeem in de zin dat we een arbiter hebben die onderzoek doet naar waarheid en een afweging maakt van belangen en met een uitspraak komt, in het meest positieve geval waar iedereen tevreden mee is en in het meest negatieve geval waar de meerderheid mee kan leven. Want het tegenovergestelde is dat je dus het recht van de sterkste hebt. Dan is degene die het meeste mensen op de been kan brengen of het beste wapen heeft, die heeft gelijk en zijn wil is wet. Ik ben heel erg voor een systeem dat garandeert dat elk wezen de kans krijgt.
Ja.
Elk mens de kans. Want dat is volgens mij waar de rechtspraak over zou moeten gaan. Die rechtvaardigheid heeft een doel, namelijk de maatschappij eerlijker maken, maar ook meer vrijheden geven aan de mensen die misschien fysiek niet de sterkste zijn, of de best onderlegd of de meest vermogende, maar wel een waarde hebben.
Ja. Nou, dat ben ik helemaal met je eens. Dus ik sta ook aan jouw kant. Alleen, ik zat op een gegeven moment naar een discussie te luisteren en het duurde echt 3 kwartier en ik heb geen woord gezegd. Maar het was een hele frustrerende confrontatie. Maar ik begreep wel, op een gegeven moment wist ik wel wat Thierry bedoelde. Want hij kijkt gewoon praktisch naar de, zeg maar, in de hallucinatie wat er gebeurt.
En ik begrijp ook wat hij bedoelde. maar mijn frustratie zit er meer in. Dit mag je niet accepteren.
Nee, I know.
Je mag wel zien en waarnemen dat het zo is. Ja. Maar je mag het niet accepteren. Want dan is het niet alleen dat het geen waarde heeft. Het heeft een negatieve waarde. Het geeft namelijk het gevoel van rechtvaardigheid. Terwijl het onrechtvaardigheid nastreeft. En dat is de missie. En daarom vind ik die rechtszaak niet alleen leuk. Maar ook essentieel. Niet om te winnen, want dat kan dus niet in een corrupt systeem. Maar om te laten zien aan iedereen wat de essentie van de rechtspraak is.
Ja.
Nu.
Ja.
Niet wat het zou moeten zijn, maar nu. Een puur corrupte instelling.
Ja. Ja. En daar waardeer ik en vele van mijn kijkers en luisteraars waarderen jou enorm dat je dat doet, Willem. En ik wil dat je mij één ding belooft. Dat als ik een keer wakker word en ik heb weer geen zin om gewoon over Trump te praten of over weet ik veel wat, al die dommigheid, dat wij zo'n gesprek kunnen hebben als vandaag. Dus ik zeg, laten we dit vaker doen.
Ben ik helemaal voor, want ik denk ook dat we onszelf, maar ook onze kijkers, tekort doen door datgene nog een keer uit te leggen, nog een keer te laten zien wat we al zien en wat onze kijkers die al 5 jaar of 6 jaar al bij ons zijn dus ook zien, weer te herhalen.
Ja.
Het wordt bijna een klaagzang, terwijl we beide weten dat de echte crisis niet daarbuiten is, maar daarbinnen.
Ja.
Die zingeving.
Ja.
Dus we zouden denk ik veel meer inderdaad over zingeving moeten hebben en hoe mensen in hun kracht kunnen komen te staan, een rechte rug kunnen hebben en daarmee een voorbeeld voor hun omgeving en als een soort olievlek die beweging door de maatschappij laten gaan.
Ja, want het is echt soms. Ik kan mensen altijd heel moeilijk uitleggen. Want mensen keken altijd naar mij vroeger op die talkshow en het was zo lach allemaal. Weet je, het was zo lach allemaal. Maar ze weten niet dat ik het haatte, dat werk. Ik deed het. Ik kreeg vorstelijk betaald. Maar ik iedere keer stond ik achter daar en dan hoorde ik het publiek en die gingen klappen. En ik denk, oh, dan moet ik weer wat gaan maken van niks. En mensen denken dat het zo leuk is met die celebrities en dat soort dingen. En ik moet mensen laten lachen. En dat is hartstikke leuk als je dat kan. En dat lukt mij doorgaans. En dat is ook belangrijk natuurlijk. Maar ik heb er een hekel aan gehad. Het was afgrijzelijk, dat werk. En met dit werk wat ik de afgelopen jaar, ik vind het zwaar. Ik vind het zwaar. Maar het gaat wel. Het komt wel uit mezelf. Maar. Ik heb dit jaar meegemaakt dat ik vind het moeilijk om constant maar weer uit te leggen hoe weet je, constant die tafel opnieuw te dekken van weet je wel, van en dan krijg je ook nog tegengas als je tegen Trump bent en weet ik wat allemaal, of dat je laat aantonen dat het ook maar een corrupte idioot is, want waar zijn in vredesnaam die Epstein files, waar zijn ze? Hij is er nu toch zo lang. En ze komen maar niet. Dus toen komt hij er zelf ook geweest. Dus die smeerpijp. En hij zegt natuurlijk. Ja, maar goed. Ga ik daar nou de komende 3 jaar weer? Dus zo'n ding als dit is heerlijk om te doen. Willem. En ik wil je bedanken voor je tijd. Ik wens je veel plezier. Veel succes met wat. Er komen nog wat rechtszaken aan. Hè? Of niet voor jou?
Zeker. We zijn nog niet klaar. Ja.
Maar zolang jij de lol in blijft houden, dat is een grote inspiratie voor mij, Willem. Dankjewel. 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 Goed aan de ring.
Ja, bedankt, Robert. Tot snel.
Willem Engel. Een goede vent. Echt een goede gast. Ah, goed zo. Mooi. Ik zei dit tegen David Icke in dat event vorige week. Dat ik blij ben dat in die hele korte periode dat ik op deze planeet ben, dat David ook op deze planeet was. En hetzelfde geldt voor Willem Engel. Hey, 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 hey.
Het vrije geluid laat zich niet censureren. Jensen.nl